Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 98, het tweede vers, willen wij gaan zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 98. De middag van deze eerste kerstdag belijdenis van het geloof door in te stemmen met de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we van Psalm 80 het eerste vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. Daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 2... En daarvan het 8e tot en met het 20e vers. Lucas 2, vers 8 tot en met 20 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis van Nicea en Psalm 80, vers 1.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen Lucas 2 en we beginnen bij vers 8. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En verstonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen hun welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welke de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we deze middag luisteren naar Lucas 2, vers 17 tot en met 19. Daar luidt Gods woord en de tekst. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Dat heeft een van uw knechten ooit geschreven in uw heilig woord. En laat het vanmiddag onze belijdenis mogen zijn. Wat is het een heel geheim van u, dat u uw eigen zoon in het vlees gezonden hebt. En dat de Zoon van God uit een mens geboren wilde worden, naar zijn menselijke natuur, opdat mensen nog uit God geboren zouden kunnen worden. En Heere, schenkt u dat wonder in ons midden. We zijn deze middag bijeengekomen om te luisteren naar de boodschap van het kerstevangelie. Maar hoe zal die boodschap ons echt nut doen en tot zegen zijn, tenzij dat wij deel hebben aan die geboorte uit u? Die geboorte die niet is uit den bloede, zoals uw woord het zegt, en niet uit de wil des vlezes en niet uit de wil des mans, maar die uit God is. Heren, dat hebben we nodig. Als die wedergeboorte ontbreekt, dan blijven onze ogen gesloten voor de heerlijkheid van het kind in de kribbe. Dan zal voor ons gelden dat we hem altijd weer verachtend voorbij zullen gaan. En we bidden van u, werkt u op grond van het werk dat de Heere Jezus Christus heeft gedaan door naar deze wereld te komen en door geboren te worden uit een maagd, werkt u wonderlijk. Want waar u werkt, daar zullen mensen uw werk niet keren. U kunt alle dingen. U hebt het al gezegd tegen Maria toen ze het vroeg, hoe zullen deze dingen geschieden? Dat geen ding onmogelijk is bij God. En we bidden u, Heere, om het wondere werk van uw Heilige Geest onder ons deze middag. Wil u werken in harten van zondaren. En wil u zondaren opnieuw geboren laten worden. Kinderen, jongeren en ouderen. Heere, laat er vanmiddag een woord voor een ieder van ons bij mogen zijn. Geef ons wat nodig is bij het luisteren. Maar geef het niet minder bij het spreken, Heere. Want wat zouden wij, mensenkinderen, in onszelf kunnen? Wat vermogen wij? Laat het vanmiddag mogen gelden wat u eenmaal zei tegen Ezechiël. Mensenkind, tot een wachter heb ik u gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen. En gij zult hen van mijnentwege waarschuwen. Heere, laat zo de prediking door u gegeven mogen worden vanmiddag. En wil u dan de gedachten helder laten zijn, een stem geven om te spreken. En bovenal geef ook dat het hart erin mee mag komen. Heren, we dragen aan u op degenen die hier een plaats hebben gevonden vanmiddag. U kent ieders leven. U weet van de vragen. U weet van onze geestelijke staat. Wil u bekeren hen die onbekeerd zijn? Als het nood is geworden in hun leven, heren, wil u ze dan toch gaan naderbij brengen en vrijmoedigheid geven deze middag? Wil u geven dat er ook onderwijs mag liggen in wat we horen zullen over Maria, die uw woord hoorde en het als een kostbare schat bewaarde in haar hart en overlegde? Heren, wil u ook werken in harten van hen die die nood helemaal niet kennen, en wil u het nood maken voor het eerst? Wil u brengen in het gemis van u, en dat we zo niet meer verder kunnen? Heren, laat er een woord tot onderwijs bij mogen zijn voor degenen die u mogen kennen en vrezen door genade. Wees met degenen die hier zijn, maar gedenk ook degenen die thuis met ons meeluisteren. Wil u ze een zegen bereiden, u die niet aan een plaats gebonden bent? We bidden u, Heren, voor degenen die niet onder uw woord gekomen zijn. U kent de reden en u weet er ook van wanneer er eigenlijk menselijk gesproken helemaal geen goede reden is. Heren, wil u dan geven dat ze getrokken mogen worden onder uw woord, onder de middelen? Want het is toch juist door de middelen dat u werken wil. We bidden van u of u in alle tegenheden en moeite van het leven wil ondersteunen. Er zijn er onder degenen onder ons en die met ons meeluisteren, die juist ook op de kerstdagen sterk bepaald worden bij het verlies van een geliefde, van een kind, van een kleinkind, van een man, een vrouw, een vader of een moeder. We vragen of u daarin wil sterken en wil vertroosten. Heren, wij dragen aan u op de eenzame onder ons. U kent ieders omstandigheden. We bidden, Heren, voor degene die nieuw leven mogen verwachten. En we vragen van u of u uw bewarende handen wilt uitbreiden over het ongeboren leven in het midden van de gemeente. Wil boven alles uw kerk eruit bouwen. En laat dat veel het gebed mogen zijn van ouders die een kindje verwachten. Maar u kent ook het verdriet van hen die naar deze zegen uitzagen en deze zegen niet ontvingen. Ach, Heren, onze menselijke woorden kunnen zo gemakkelijk gesproken worden. Maar wil u geven wat nodig is, ook in die omstandigheden. We vragen van u, Heren, of u wil gedenken aan hen die het geestelijk moeilijk hebben. Mensen voor wie alles donker lijkt. Die het misschien wel in verleden tijden hebben ondervonden, hoe het mocht licht. En hoe het gebed wat we zojuist gezongen hebben ook weerklank vond in hun hart. Keer weder, o Heren der legermachten. Heren, wil u dat doen, ook deze middag onder uw woord. Breid uw koninkrijk uit. Zegen daartoe de prediking die waar dan ook deze zondag uitgaat. Maar geeft u allen die u zelf geroepen hebt ook wat nodig is om uw woord zo te bedienen zoals u dat wilt. Wij kunnen gemakkelijk spreken over uw gaarne getrouwe dienaren. Maar uw dienaren, uw geroepen dienaren zijn vanuit zichzelf afwijkende mensenkinderen. Wie de gestalte van Jona niet vreemd is. Zij zijn niet de getrouwen, maar gij zijt de getrouwen. En u bidden wij, Heren, of u die getrouwmakende genade ook vanmiddag wil schenken, opdat er niet gesproken zou worden naar vleeselijke overwegingen, naar menselijke overwegingen, maar dat er gesproken mag worden naar de zin en mening van uw Heilige Geest en in gebondenheid aan uw heilig woord en getuigenis. Heren, red hen die ten dode wankelen. U kent ook hen. Misschien zijn ze onder ons. Jongeren of ouderen in wier hart al lang een beslissing gevallen is. De beslissing om heen te gaan. Om niet meer onder uw woord te komen. De beslissing om misschien uw dienst er nog wat voor de vorm en in een zekere oppervlakkigheid op na te houden. Maar Heere, wil u terugbrengen. Wil u ontdekken aan het grote gevaar waarin we ons dan bevinden. Laat ons zien, Heere, wat nodig is voor onze ziel. Wilt u zich ontfermen over deze wereld in nood? U kent alle noden en zorgen. Daar waar oorlog is, wil u vrede geven. En boven alles vrede in harten van mensen. Daar waar noden zijn, honger geleden wordt, mensen op de vlucht geslagen zijn, wil u zich ontfermen. Heere, wees zo met de wereld in nood. Wees ook met ons vanmiddag. Met de stad waarin we wonen. Zoveel mensen die geestelijk gesproken het verschil tussen hun linker en rechterhand niet kennen. Wil u het ze leren, Heere. En wil u geven dat wij onze verantwoordelijkheid mogen verstaan om in het leven van iedere dag, in de kring van onze buren, op ons werk en tegenover andere mensen die wij ontmoeten, iets te vertellen over uw woord en over uw dienst. En tegelijkertijd, Heere, als wij spreken moeten, terwijl we wel gehoord hebben, maar terwijl we nog nooit echt gezien hebben, laat dat ons juist mogen uitdrijven tot u. Die God die zich ontfermde over verloren herders. En u sprak niet alleen tot hen. En u bracht ze niet alleen tot zoeken. Maar u gaf hen ook te vinden. U gaf hen ook te zien. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gesproken was. Heren, dat hebben wij ten diepste ook nodig. Wil het schenken. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. Onze koster, zijn vrouw dragen we aan u op. Onze organisten bevelen we aan u aan. Heere, wees met degene die ook nog voorbereidingen hebben te treffen ten opzichte van de kerstfeestviering met de zondagsschool en de verenigingen morgen als u het geeft. Wil u daarin ook alles geven wat nodig is, schenk uw onmisbare zegen. Geef die zegen ook, Heere, aan onze broeder Droger, die opnieuw een beroep ontvangen mocht, nu van de gemeente van Naarden, en die de weg zal zoeken in deze tijd waar u wil dat hij gaan zal. Wil u de weg wijzen. Zo leggen wij onze gebeden voor u neer. Ontferm u zich over ons niet nadat wij verdienen, Heere, want dan moet u ons deze eerste kerstdagmiddag aan onszelf overlaten, als mensen met elkaar achterlaten, en dat zou arm zijn. We bidden of u uit genade zelf in ons midden zou willen zijn, als één die dienst, en dat de uitgangen van deze eerste kerstdag zouden mogen juichen tot eer van uw nooit volprezen naam. Om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 119, het zesde en het 86ste vers. Vers 6. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Dat is wat Maria door genade mocht doen. En dan ook het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. 6 en 86 van Psalm 119. Er zijn twee collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor het evangelisatiewerk in Gent. De Heere zegene u en uw gaven. Kerstfeest, liefde gemeente, is het feest van de twee geboorten. Allereerst natuurlijk van de geboorte van de Zoon van God, die mens werd uit een vrouw, uit de maagd Maria. Die geboorte waarover we vanmorgen hebben gehoord vanuit Johannes 1 vers 14... En het woord is vlees geworden. Maar door die geboorte, waarbij naar een woord van Augustinus God geboren is uit een mens, is het ook mogelijk dat een mens geboren wordt uit God. En dat is ook nodig. Dat is waar Johannes 1 vers 13 over gesproken heeft. Waar gesproken wordt over dat wonder van mensen die geboren worden niet uit de bloeden. En niet uit de wil van het vlees en niet uit de wil van een man, maar uit God. God is uit een mens geboren. Opdat mensen uit God geboren zouden kunnen worden. En waarvoor is dat nodig? Waarvoor is dat nodig ook met kerst? Opdat een zondaar inderdaad heerlijkheid zou gaan zien in de enig geborene van de Vader. Opdat blinde ogen geopend zullen worden. En opdat gelden mag wat we deze middag met de hulp van de Heere willen gaan overdenken vanuit het leven van Maria. Opdat gelden mag dat we het woord van het kerstevangelie gaan bewaren en gaan overleggen in ons hart. Want daar moet het komen. Het zou een arme kerst zijn als het deze dag het ene oor inging en het andere oor weer uitging. Maar als de Heere het hart opent en hij brengt zijn kerstevangelie in het hart, dan zult u het als een schat bewaren. Dan brengt het u ook in het gebed, dan brengt het u op de knieën. We willen met de hulp van de Heere gaan luisteren naar onze tekstwoorden. En we schrijven daarbij herders en hoorders rond de kribbe. Herders en hoorders rond de kribbe. Allereerst letten we dan op het woord van de herders. Dat is vers 17. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En in de tweede plaats letten we op het antwoord van de hoorders. Dat is vers 18. Allen die het hoorden verwonderden zich. En vooral vers 19. Doch Maria bewaarde deze woorden. Alle tezamen overleggende die in haar hart. Herders en hoorders rond de kribbe. Allereerst het woord van de herders. En ten tweede het antwoord van de hoorders. Schriftlezing van deze middaggemeente brengt ons in gedachten in de herdersvelden bij Bethlehem. In de nacht dat de Heer Jezus geboren is en in de kribbe is neergelegd, zijn daar herders de wacht aan het houden bij hun kudde. En over die herders is in de loop van de tijd al heel wat geschreven en heel wat naar voren gebracht. Ik noem u het belangrijkste, ook wel omdat dat wat op de achtergrond speelt van onze tekst, heel kort. Het eerste wat we ongetwijfeld wel over die herders hebben gehoord is dat ze zo in de tijd van het Nieuwe Testament naar alle waarschijnlijkheid hebben behoord tot de verachten van de samenleving. Het is wel waar dat we dat weten uit wat latere bronnen. Maar er is toch wel reden om eraan te denken dat het beroep van herder, dat in het Oude Testament in heel hoog aanzien stond, in de loop van de tijd in steeds minder hoog aanzien kwam te staan. En zo in de tijd van het Nieuwe Testament en daarna was het zo dat de herders eigenlijk golden als wat onbetrouwbare lieden. Mensen die zich niet helemaal konden houden aan de wet van God, ook niet in uiterlijke zin. Mensen die het niet al te nauw namen met het verschil tussen de bezittingen van een ander en van zichzelf. En mensen die als zo onbetrouwbaar te boek stonden dat ze zelfs niet mochten getuigen voor de rechtbank. Dat is het eerste. Nog een keer, helemaal zeker weten we deze dingen niet, maar er is toch wel reden om te denken dat dat al gold voor de herders in de tijd van het Nieuwe Testament. Ze behoren tot de verachten. Ja, tot diegenen die niet in hoog aanzien stonden. En tot hen allereerst komt de Heere met de boodschap van het kerstevangelie. Hij komt tot het verlorene. En hij neemt diegenen die niet mochten getuigen voor de rechtbank vanwege hun vermeende onbetrouwbaarheid in dienst als getuigen. En straks horen we ze preken tegen Jozef en tegen Maria. Er is nog iets wat opgemerkt is over deze herders. Tweede, dat is dat we, al staat het niet zo uitdrukkelijk in Lucas 2, toch wel het beeld krijgen van mensen die lijken te hebben uitgezien naar de komst van de zaligmaker. Die lijken te hebben uitgezien naar de vertroosting van Israël. Het zou ook kunnen dat de Heere dat zo heel ineens heeft gewerkt door de woorden van de engel heen. Maar het is ook mogelijk dat deze herders inderdaad hebben behoord tot degene die de vertroosting van Israël verwachten. Al langere tijd. In elk geval, als ze de prediking van het kerstevangelie horen en die prediking vanwege van de engel komt tot hen, dan wordt dat gevolgd door een gelovig gaan naar Bethlehem. En dan de derde, ook dat is niet helemaal zeker, maar het wordt wel vaak genoemd en ik noem het vanmiddag ook een ogenblik. Het is wel een heel mooie gedachte. De gedachte dat de herders die zich ophielden in de velden rond Bethlehem en bij Efrata een heel bijzondere taak hadden. En als u Bethlehem op de kaart zou zoeken, dan kunt u dat een klein beetje begrijpen, want dan kunt u zien dat de herdersvelden van Bethlehem zo tussen Bethlehem en Jeruzalem in liggen. En de afstand tussen Jeruzalem en Bethlehem is niet zo heel groot. Als u vandaag naar de herdersvelden zou vragen in Jeruzalem, dan zou een gids u kunnen meenemen zo naar de rand van de stad. En daar in de rand van de stad zou die wijzen naar het veld dat daar nog voor een klein deel maar te zien is. En dan zou hij zeggen, kijk, hier beginnen de herdersvelden al. Die lagen dus tussen Jeruzalem en Bethlehem in. En wat was nu, zo heeft men wel gedacht en naar voren gebracht, de taak van de herders over wie het in Lucas 2 gaat. Heel bijzonder zou hun taak zijn om te zorgen voor de schapen en de lammeren die straks geofferd moeten worden in de tempel. Het waren de hoeders van de offerlammeren en het waren diegenen die straks in de kribbe het grote lam van God zien in doeken gewonden. Als we al die dingen die ik zojuist genoemd heb, en ze zouden zeker waar kunnen zijn, maar als we al die dingen leggen naast de tekst en naast het hoofdstuk van vanmiddag, dan valt toch wel op dat de schrift heel sober, heel terughoudend spreekt over deze herders. Kijkt u maar in vers 8. Er staat niet meer aanvankelijk dan: en er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Dat is in ieder geval zeker. dat daar herders zijn geweest, ergens in de dichter nabije of wijdere omgeving van Bethlehem, dat ze zo in de nacht hun kuddes bijeengebracht, bijeengedreven hebben, en waarschijnlijk zullen ze die wel gedreven hebben binnen de muren van een eenvoudige schaapskooi, en dan houden ze, zoals een goede herder dat deed, de nachtwacht bij hun kudde. En terwijl ze daar dus bezig zijn met de uitoefening van hun werk, staat daar ineens een engel bij hen. Vers 9. En zie, een engel des Heren stond bij hen. Een boodschapper vanuit de hemel. Een prediker van het evangelie van de geboren zaligmaker. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen, zo wordt eraan toegevoegd. Dat wil zeggen, de lichtglans van Gods heilige majesteit beschijnt hen van alle kanten. En als dat gebeurt, en als de hemel zo een ogenblik de aarde raakt, als vertegenwoordigers vanuit het rijk van Gods heiligheid en Gods licht op de aarde komen en daar staan tegenover de herders, dan lezen we dat die herders vrezen met grote vrezen. Ik heb het u wel eens eerder gezegd. Alleen al een boodschapper vanuit de hemel, een boodschapper van de heilige God in zijn verschijning, brengt ertoe dat als een mens oog in oog met zo'n engel komt te staan, een mens met grote vrees vreest. En daarom mag de vraag zeker wel door ons aan onszelf gesteld worden: hebben wij al eens echt gevreesd voor de majesteit en de heiligheid van God? Is ons hart al vervuld met diep ontzag? En met het besef dat we in onszelf niet voor zijn majesteit en heiligheid kunnen bestaan. Ze vreesden met grote vrezen. En dan gaat de engel spreken. En dan zegt hij het: vrees niet. Dat zijn gepaste woorden. Vrees niet. Dat zegt de Heere zo vaak tot vrezenden in Gods woord. Vrees niet. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Ik ga nu verder op deze kerstboodschap op dit moment in de preek niet in. We stippen hem maar even aan. Kom er straks nog even op terug. Maar als de engel dan deze woorden gesproken heeft, als hij het evangelie van de geboorte van de zaligmaker zo aan in zichzelf verloren herders heeft gebracht, dan staat er plotseling naast die engel een heel leger van engelen. En dat leger van engelen, dat gaat dan het ere zij God ten gehore brengen. Ere aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En ook over die lofzang van de engelen hebben we wel eens nagedacht. En daarom, we stippen hem nu maar even aan. Let u vooral op de volgorde, op die wonderlijke volgorde in deze lofzang. Allereerst de eer van God. Daar komt de Heer Jezus Christus allereerst voor. En vervolgens vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Maar als de engelen dan weggegaan zijn, en u merkt, we komen steeds dichter bij de tekst, en we bevinden ons inmiddels in het 15e vers, dan staat er: het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders, in het Grieks staat er eigenlijk nog iets anders, het is opmerkelijk dat dat zo in onze vertaling niet terug te vinden is, in het Grieks staat er dat de mensen comma de herders. Kanttekening noemt dat wel. Dat de mensen de herders tot elkander zeiden. Dus als de engelen hebben gesproken en hebben gezongen. En als zij weer naar de hemel zijn gegaan, dan gaan de mensen tot elkaar spreken. De herders. En wat zeggen ze dan tegen elkaar? Laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast. Wat is er bij die herders te vinden? Wat schittert er in de houding van die herders? Daar schittert, we zouden kunnen zeggen, drievoudige genade. Daar schittert allereerst geloof. De herders hebben geloofd dat de Heere door de engelen tot hen sprak. En ze hebben geloofd dat het waar was wat de engelen zeiden. Ze hebben geloofd dat dat woord wat de engelen spraken echt geschied was. Zo zeggen ze het. Het woord dat er geschied is. Hun geloof schittert. Hun hoop schittert ook. De genade van de hoop, waardoor ze verlangend gemaakt worden om uit te gaan. Laat ons dan gaan tot Bethlehem en zien wat er geschied is. Hoop in het hart van de herders. En als ze dan heen gaan en ze haasten zich, dan is dat de haast van de liefde. Zo worden ze gemeente getrokken. Zo gaan ze op weg. Dat is ook het werk van dat kinderke in de kribbe. Die behalve echt mens ook echt God is. Hij is als het ware die hemelse magneet. Die zondaren tot zich gaat trekken. En hij gebruikt er zijn woord voor. En ze kwamen met haast. En dan staat er in vers 16. En ze vonden Maria. Die hebben ze het eerste gezien blijkbaar. En Jozef. En het kindeke. Liggende in de kribbe. Zoekers worden vinders. Dat is wat u hier ziet. Gij zult het kindeke vinden. Dat was de belofte. En hier worden zoekers, vinders. Daar ligt een heilige aansporing in voor u, voor mij vanmiddag. Dat we zouden uitgaan en dat we hem zouden zoeken. Dat kindeke in doeken gewonden en liggende in de kribben. Hebt u hem gezocht? Hebt u hem gezocht? Wat was kerst 2019 anders dan de voorgaande jaren? Hebt u hem gezocht? Of gold uw zoeken ook in de achterliggende tijd allerlei dingen behalve dit? Behalve dit kindeke. En dan ziet u die herders daar komen. Waar de Heer Jezus precies in een kribbe gelegd is, dat is nog altijd met veel onzekerheid omgeven. Sommigen zeggen in een armoedig huisje en er is een oude overlevering die zegt in een grot. En heel kort geleden kon u nog iets lezen in de krant over een toren, een schaapstoren waar de herders in ondergebracht werden. Allerlei gedachten naar voren gebracht. Het meest waarschijnlijk is toch wel dat Christus gelegd is in de kribbe die behoorde tot, ja laat ik maar zeggen, de schuren of de stallen van de herberg. In de herberg zelf was geen plaats. Maar misschien in de buitenlucht of ergens in de half overdekte gedeelten waar het vee stond, daar dan een plaats en daar neergelegd in de kribbe. Maar daar komen de herders en hun ogen zoeken Maria, Jozef. En dan zien ze het. Zo staat het in onze tekst. En als zij het... Het staat hier in mijn Bijbel met een hoofdletter en dat is goed. Als zij het kindeke gezien hadden. Toen hebben ze gestaard, gemeente. Met ogen van het geloof. En ze hebben Christus daar gezien in het licht van de woorden die hen vanuit de hemel zojuist waren toegevoegd. En ze hebben gezien dat hij daar echt lag in doeken gewonden. Dit kind dat tot grote blijdschap zou zijn die al den volken wezen zal. Dit kind wiens naam de zaligmaker is. Ze hebben gestaard op dat kind. En ze hebben heerlijkheid gezien in dat kind. Ze hebben dat kind gezien als de beloofde zaligmaker. Als de zaligmaker van hun verzondigde en verloren bestaan. En als zij het gezien hadden. Dan gaan ze spreken. Dan klinkt het woord van de herders. Het is dus bij de herders niet horen en zien en zwijgen, maar het is horen en zien en spreken. Dan vloeit hun mond steeds over van Gods eer. Als ze hem hebben gezien. En als ze, om het met de woorden van de tekst van vanmorgen te zeggen, zijn heerlijkheid hebben aanschouwd met ogen van het geloof. Dan gaan ze spreken. Hoe staat het er in onze tekst vers 17? Maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Alom bekend. Letterlijk staat er een woord dat wil zeggen, ze spraken naar allerlei kanten toe. Ze hebben naar Jozef gesproken en naar Maria gesproken. En vandaar dat ik ook denk dat de kribbe gezocht moet worden ergens in de buitenvertrekken van de herberg. Er zijn daar op die plaats, zo krijgen we de indruk, nog meer mensen geweest. Want straks wordt er gesproken over allen die het hoorden. Ik weet wel, er is ook een gedachte die zegt, die herders zijn de nacht Bethlehem ingegaan, maar dat lijkt niet zo voor de hand liggend. En bovendien, pas in het 20e vers wordt er gesproken over de terugkeer van de herders, over het vertrek van de herders. Hier, in vers 17 en vers 18, lijkt het te gaan over een gebeuren rond de kribbe. Nog een keer waar Jozef bij staat en waar Maria in de buurt was. Maar waar natuurlijk ook wel wat slaven of knechten die daar in de herberg hun plaats hadden en die het vee moesten bewaken, ook wakker geworden zijn en daarbij zijn gaan staan. En misschien nog wel gasten die daar hebben overnacht. En die verschillende mensen die daar staan rondom de kribbe. Mensen die, we zouden zeggen, misschien heel toevallig in die herberg gekomen zijn. Al die mensen horen het woord. En als zij het kindeke gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Dus wat doen die herders? Ze spreken heel eenvoudig het woord nadat ze zelf hadden gehoord van de engel. Ze hebben verteld, dit kindeke, wij hebben het gehoord uit de mond van een engel die aan ons verschenen is. Dit kindeke zal tot grote blijdschap zijn. die voor heel het volk, al den volken wezen zal. Dit kindeke is de geboren zaligmaker en de engel heeft het op gezag van zijn grote zender tegen ons gezegd, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Dit kindeke draagt de naam Christus, het is de gezalfde. Dit kindeke, in doeken gewonden, zal de zaligmaker van zondaren zijn. Heel eenvoudig hebben de herders verteld dat ze van de engel hadden gehoord. Ze spraken het woord dat hun gezegd was, maar het is wel een woord waarvan ze de waarheid hebben bevonden. Het is een woord dat ze niet alleen hebben gehoord, maar dat ze ook heel persoonlijk en door het geloof mochten zien. Horen, zien en dan spreken. Gemeente, u hebt al heel vaak gehoord. Maar hebt u ook gezien? Hebt u hem gezien? Tegen de achtergrond van uw verloren bestaan. Hebt u hem gezien in de nacht van uw schuld? Hebt u met een oog van het geloof mogen zien op deze Christus? Is uw oog geopend voor hem en voor zijn heerlijkheid en voor zijn beminnelijkheid? O, ik weet, dat kan nadien zo aangevochten worden, dat kan zo bestreden worden. Dat kan ook weer zo ver op de achtergrond raken dat u denkt, was het ooit waar? Maar als u hem ooit gezien hebt, dan is het toch ook zo dat geen leed het uit uw geheugen kan wissen. En dan zult u er heilig naar verlangen, als het goed is, om opnieuw een blik op hem te mogen slaan. Dan zult u ernaar verlangen om meerdere heerlijkheid te zien in hem. Hebt u hem gezien? Maar als u hem gezien hebt, hebt u ook van hem gesproken. Mocht uw mond overvloeien van zijn eer, hebt u alom gesproken tot allen? En als u hem niet zag, zou het dan, gemeente, niet ons gebed moeten zijn? Ook op deze eerste kerstdag, Heere, ontdek mijn ogen, opdat ik de wonderen van uw woord en van het woord in de kribbe aanschouw. Ontdek mijn ogen, opdat ik heerlijkheid mag zien in hem. En opdat ik ook met Johannes mag zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zou u dan niet moeten vragen, Heere, schenk mij toch dat leven dat uit u is. U die uit mensen geboren wilde worden. Op zo'n wonderlijke manier. En wat was het wonderlijk? Hoe de Heer Jezus, de Zoon van God, menselijke natuur heeft aangenomen. Door de kracht van de Heilige Geest en in de weg van het onbegrijpelijke wonder van God. Waarbij de mensen onmogelijk is, door de onmogelijkheid heen. Hoe kunnen deze dingen geschieden, vroeg Maria, terwijl ik geen man beken. Door de onmogelijkheid heen. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En zou dat niet precies duidelijk maken? Ook de vrucht van deze geboorte, die andere geboorte, die nieuwe geboorte. Het werk van de Heilige Geest. Waar het van uw kant onmogelijk is. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Hoe zou het u niet op de knieën moeten brengen? Want het kind van Bethlehem leeft nog. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij roept het vanuit de tekst van deze middag ook nog toe. Zoek mij, want wie mij zoekt, zal vinden. De herders, ze hebben het kindeke gevonden, in doeken gewonden. Woord van de herders. Wonderlijk, vindt u niet, gemeente? Daar staan die mensen om de kribben heen. Nog een keer, ik geloof echt dat u het zich zo moet voorstellen. Reizigers misschien wel, menselijk gesproken, zo toevallig bij die kribben. En God brengt ze in aanraking met zijn woord. De Heere heeft niet alleen de engel gezonden om het kerstevangelie aan de herders bekend te maken, maar de Heere heeft ook de herders naar de kribbe gezonden om daar het kerstevangelie te gaan preken. En u begrijpt die verklaarders wel die zeggen, daar ligt eigenlijk een belofte in van de prediking van het evangelie. Want tot het laatste van de dagen zal de Heere herders uitzenden die het evangelie van de geboren zaligmaker prediken. En vanmiddag klinkt het in uw oren. Misschien dat u net zoals die reizigers daar die Bethlehem passeerde hier menselijk gesproken wel wat toevallig bent. Menselijk gesproken. Maar de Heere komt deze eerste kerstdagmiddag met zijn woord nog tot u. En hoe gaan we met dat woord om? Wat is ons antwoord? Onze tweede gedachte, het antwoord van de hoorders. We gaan eerst zingen de lofzang van Maria en daarvan het eerste vers. Lofzang van Maria, vers 1. Antwoord van de hoorders, vers 18. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Dus als die herders verteld hebben over de engel en over dat leger van engelen, als ze verteld hebben over het woord dat hun van dit kindeke gezegd was, wat is dan het antwoord? Wat is dan de reactie van alle mensen daar rondom de kribbe zonder uitzondering? Want zo staat het hier. Allen die het hoorden. En als we nog even met die minder waarschijnlijke mogelijkheid rekening houden, stelt u zich voor dat de herders ook nog Bethlehem ingegaan zijn en ze hebben daar ook nog aan de mensen verteld. Als dat waar zou zijn, Dat hoeft dus niet. Het lijkt niet zo heel waarschijnlijk hier. Maar als dat waar zou zijn, allen die het hoorden, verwonderden zich. Wat vindt u daarvan? Kijk, daar gaan we niet in blijven steken natuurlijk, met wat wij vinden van mensen die we in de Bijbel tegenkomen. Maar laten we daar toch eens even over nadenken. Wat vindt u daarvan? Dat is, zouden we zeggen, toch ook wel heel mooi. Ze verwonderden zich. Dat is toch ook een kenmerk van mensen die in hun leven kennis hebben gekregen aan Gods genade, dat er bij hen verwondering is. En hoort u Mefiboset zeggen, en dat is dan nog maar een geschiedenis die een beeld vormt, een illustratie vormt van, maar het is niet voor niets zo'n geliefde geschiedenis in het leven van Gods kinderen. Wat is uw knecht dat ge hebt omgezien naar een dode hond als ik ben? Verwondering. Verwondering. Wie is uw knecht? Verwondering die Paulus' belijdenis doortintelt als hij het schrijft. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Verwondering. Ja, dat is een kenmerk van mensen die genade mochten leren kennen. Als die verwondering in ons leven vreemd is, dan moet dat ons ook maar eens in de nood brengen. Ik zeg niet dat die verwondering ook in het leven van Gods kinderen altijd even levendig is. Helaas niet. Maar als ze weer eens zien wie ze zelf zijn en wie God voor hen is. Want die twee dingen gaan altijd gelijk op, gemeente. Altijd gelijk op. Als ze zien wie God voor hen is en wie zij zelf zijn geweest tegenover God, dan komt er verwondering. Heere, dat u nou met zo'n mens te maken wilde hebben. En dat u uw handen hebt uitgestrekt naar zo'n vuurbrand om het uit het vuur te rukken. Verwondering. Maar hier wordt toch iets anders bedoeld. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. En dat zeg ik niet om er vanmiddag de domper op te zetten, maar dat zeg ik vanuit de schrift zelf. Als u zou nagaan hoe vaak het woord verwonderd en zich verwonderen gebruikt wordt in de evangelie en ook in het Lucas-evangelie, dan ontdekt u dat op veel plaatsen in het evangelie verwondering en zich verwonderen niet meer is dan zich verbazen. Oppervlakkig onder de indruk komen. En daar blijft het bij. Ik noem u twee duidelijke voorbeelden die u direct herkent vanuit Gods woord. Als Pilatus de Heer Jezus verhoort en de Heer Jezus zwijgt bij heel veel vragen, staat er dat Pilatus zich zeer verwonderde. En als de Heer Jezus in de synagoge van Nazareth het evangelie preekt, dan staat er dat de mensen zich verwonderden en hem getuigenis gaven. En een kwartier later staan ze met hem bij de hoogte van de stad en bij de steilte op het punt om hem in grote vijandschap naar beneden te stoten. Verwondering is in het evangelie nogal eens een oppervlakkige reactie. Een oppervlakkige reactie waarbij mensen blijven steken in een soort verbazing. Misschien wel wat onder de indruk zijn, maar dat is het ook. En zo is te vrezen hebben de mensen bij de kribbe voor het grootste deel gereageerd. Die hebben daar gestaan en die hebben, ja dat is wat. Ouderen en jongeren, die hebben daar echt in de kribbe mogen kijken. Die hebben daar het kind van Bethlehem met hun eigen ogen gezien. En die hebben de herders in eigen persoon horen vertellen over wat hen zojuist verkondigd was. En ze hebben zich verwonderd. Ze hebben zich verbaasd. Nou, dat is wel wat. Ze zullen misschien ook wel de vraag hebben gesteld. Dat kan ook nog. Zou het echt wel zo zijn? Is dat niet wat onwaarschijnlijk? Engelen in de nacht, wij hebben er niks van gezien en wij hebben er niks van gemerkt. Is dat niet wat onwaarschijnlijk? Een zaligmaker in doeken gewonden en liggend in de kribbe? Ze verwonderden zich. Gemeente, dat zal toch niet ons kerstfeest 2019 zijn? Ze verwonderden zich. En dan in die wat oppervlakkige zin, waarbij een mens blijft steken in wat dingen en zegt, nou ja, bijzonder. Misschien ook nog wel even onder de indruk, ze verwonderden zich. Want verwondering, nog een keer, slaat in het evangelie soms zomaar om in verwerping. En dan begrijpt u waarom er aan het begin van vers 19 staat, doch. Dat is een ouderwets woord voor maar. Dat geeft een tegenstelling aan. Doch, maar, Maria. Dus allen verwonderden zich. Maar, Maria. Kijk, en als we elkaar iets mogen toewensen op eerste kerstdag, is het de genade waardoor Maria antwoord mocht geven op het woord van de herders. Want wat doet Maria dan? Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Het zou kunnen dat Maria zich ook verwonderd heeft. Het zou kunnen zijn dat die woorden, zeker, die woorden van de herders hebben ook een bepaalde indruk gemaakt op Maria. Maar bij Maria ging het dieper. Doch Maria bewaarde al deze woorden tezamen, overleggende die in haar hart. Gemeente, als de kerstprediking nu blijft, ben je alleen maar een indruk. Een indruk van, nou noemt u maar op, van alles wat we gehoord hebben. Van de liefde van God en van de liefde van Christus. En van de geweldige diepte waarin de Heer Jezus gekomen is. En van onze schuld en van onze nood. Maar als het alleen maar een indruk is. Ja, dan hebben we meer nodig, of niet? Ik weet wel, het is een zegen als je eens een indruk mag krijgen onder het woord van God. Zegen. Als je eens niet ongevoelig blijft. Als dat woord indruk maakt, als dat woord verwondering geeft. Ik zeg niet tegen u, gooi dat allemaal weg. Veracht dat maar. Integendeel. Maar er is toch meer nodig. Wat dan? Wat is er nodig? Dit, dat u door genade met Maria het woord mag bewaren en mag overleggen in het hart. En als de Heere genade werkt, dan zult u in uw leven deze houding krijgen die zo kenmerkend is voor Maria. Want dat hebben we al vaker gehoord vanuit het evangelie. Steeds weer als Maria hoort, dan bewaart ze die woorden. Hoe staat het er hier? Maria bewaarde deze woorden alle tezamen. Dus alles wat ze gehoord heeft van de herders en wat ze eigenlijk indirect gehoord heeft vanuit de hemel, dat bewaart ze als een kostbare schat. als beeld in haar hart. Zult u dat doen? Zal ik dat doen? Zullen wij de woorden van het kerstevangelie bewaren in ons hart? Zullen we ze meenemen in ons hart? Dat is nodig. Ook die woorden die Maria misschien helemaal niet begrepen heeft. Want er vallen in de kerstgeschiedenis nogal wat woorden die Maria helemaal niet begrepen heeft. Denkt u maar aan dat woord van Simeon straks. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Dominee, maar dat kun je toch ook niet allemaal onthouden? Als God woorden tegen u spreekt, dan vergeet u ze niet meer. Als God woorden tegen u spreekt, dan vergeet u ze echt niet meer. Wij kunnen een hele hoop vergeten, maar wat wij lief hebben, gemeente, en waar ons hart ligt. Ik spreek niet over mensen die door de bij het ouder worden moeten meemaken hoe hun gedachten steeds meer aftakelen. Dat is iets anders. Maar ik spreek over ons mensen zoals we hier voor het overgrote deel zijn, met een geheugen dat door de genade, de algemene goedheid van de Here mag werken, mag functioneren. Maar de dingen die ons lief zijn en die voor ons van het grootste belang zijn, die vergeten we niet. Ofwel. En dan moet je eens kijken in je leven waar je nou beter kan onthouden. Die vuile mop of een Bijbeltekst. Wat is er nou wat je beter kan onthouden? Waar ligt uw hart? Wat kunt u beter onthouden? Uw maandsalaris of de salarisverhoging die u toegezegd is misschien? Of de boodschap van het kerstevangelie? Maria bewaarde deze woorden in haar hart. En als u nu vanmiddag moet zeggen, Heere, dat is een woord wat mij ontdekt en wat de armoede in mijn leven ontdekt. Want er is allerlei wat ik belangrijk vind en de moeite waard vind om te onthouden en om erbij te leven. Maar als het erop aankomt, dan laat ik uw woord aan de kant liggen. En ik weet, de een heeft een beter geheugen dan de ander. Maar ik durf ook te zeggen, gemeente, en dat zeg ik met liefde, dat mensen in onze gemeente, en ik zet mezelf er ook dan maar bij, maar mensen in de gemeente die gezegend zijn met een verstand en met een goed geheugen. En mensen die misschien een goede opleiding hebben en een hoog niveau hebben, veel meer dan heden bezig zouden moeten zijn met het woord van God en de geheimen van Gods woord. Zich veel meer zouden moeten verdiepen in dat woord van God. Want we zijn wat bezig en met ons verstand verdiepen we ons wat in de dingen van het hier en nu en van het tijdelijke leven. En Gods woord komt er buitengewoon bekaaid vanaf. En we verwaarlozen onze zaligheid. En we doen er God oneer mee. Het gaat erom om de Here te dienen met geheel uw verstand. En als het een kleiner verstand zou zijn, dan zij het een kleiner verstand. En als het een groot verstand is, een groot, maar met geheel uw verstand en met al uw kracht. Maria bewaarde deze woorden. Ze legde ze in haar hart. Nog een keer, als je dan vanmiddag zeggen moet, oh, dit woord dat legt mijn schuld bloot. Want als je zonde aangewezen wordt, dan kan dat ook dit zijn. Maar als u vanmiddag moet zeggen, dat woord dat ontdekt me aan mijn schuld en dat ontdekt me aan mijn zondige bestaan. Kom er toch mee op de knieën, bij de kribbe. Want de geboren koning, diegene die de Zoon van God is die uit mensen geboren wilde worden, die maakt het mogelijk dat mensen uit God geboren kunnen worden. En dan ga je doen wat Maria doet. Al deze dingen bewaren, overleggende die in haar hart, zegt het slot van de tekst. Dat is een prachtig woord, overleggen. Dat betekent eigenlijk twee dingen. Dat betekent overdenken. Dat is het eerste. Biddend overdenken. Doet u dat? Het woord van God, biddend overdenken. En natuurlijk betekent dat op de avond nog eens lezen. En de volgende dag nog eens lezen. En als je het dan zo snel zou vergeten en nog een keer, dat kan zeker wanneer u ouder wordt. Dat u de dingen sneller vergeet, maar schrijf het dan op en leg er dan een bladwijzer bij. Overleggend, biddend overdenken. En de tweede betekenis die erin ligt is vergelijken. Dat deed Maria ook. Ze vergeleek. Dat betekent het Griekse woord voor overleggende letterlijk ook. Maria, die legde al die woorden die ze van de Here had gehoord, als het ware allemaal naast elkaar. En ze vergeleek ze, biddend. Here, wat hebt u toch hiermee te zeggen? Wat hebt u toch daarmee te zeggen? Nee, Maria wist niet alle dingen direct. Dat leert het evangelie ook. Maar heel haar gang door het evangelie heen is de gang van een biddend, overdenkende en overleggende vrouw. Vrouw, dat zeg ik dan tegen de ouderen en de mensen van middelbare leeftijd. En tegen de jonge mensen zeg ik, meisje. We hebben het er op de catechisatie over gehad en afgelopen zondag is er, als ik me niet vergis, over gepreekt. Maar Maria was naar alle waarschijnlijkheid een jaar of 15, 16. 15, 16, 17, misschien jouw leeftijd. En ze bewaarde deze dingen in haar hart. Wat is er in jouw hart? Ze overlegde deze dingen in haar hart. Het kind van Bethlehem, de geboren zaligmaker, is bij machte om ook iemand van 15 of 16 of nog jonger zalig te maken. En als de Heere komt in je leven, dan gaat er dit gebeuren. Dan ga je zijn woord in je hart bewaren. Dan ga je het overleggen. Dan ga je het overdenken. Het antwoord van de hoorders. Door genade gold het voor Maria. Gemeente, wat zal ons antwoord zijn? We waren vanmiddag allemaal hoorder. We hebben allemaal het woord van de herders gehoord. Zal het gelden? En ze verwonderden zich. Of mag er meer zijn? En hij en zij bewaarden al deze woorden die overleggend in het hart. Dat geven de Heere ons allen. Amen. Heere, zegen uw woord aan ons hart. Zegen het zoals u het deed in het leven van Maria. En doordring ons van onze grote verantwoordelijkheid in deze dingen. Heere, vergeef ons het gebrekkige, het zondige wat er in het spreken en in het luisteren geweest is. Bewaar ons als we van hier gaan, geef ons een goede, een gezegende nabetrachting van deze eerste kerstdag. Heere, laat die er zijn. Laten we de stilte mogen zoeken voor onszelf om uw woord te overdenken en biddend te overleggen. Geeft u dat als ons hart zo vol is van andere dingen, En als ons geheugen zo duidelijk maakt dat we de dingen van uw woord ten diepste verachten en klein achten, het door uw genade anders wordt. Want u kunt mensenlevens radicaal en totaal vernieuwen, willen doen. Ook deze eerste kerstdag, tot eer van uw naam en tot onze zaligheid, breng ons morgenochtend samen op de kerstbijeenkomst van de zondagsschool en de verenigingen. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Onze slotzang is de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon. Lofzang van Simeon, vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.